Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin kandidaat M. Diepeveen voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 hoopt ouderling M. Molenaar in een leesdienst voor ons voor te gaan. En volgende week zondag 11 augustus hoopt om 10:00 kandidaat M. Diepeveen en om 5:00 dominee J.C. de Groot voor ons voor te gaan. Volgende week zal er vanwege de vakantie geen open samenkomst zijn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 65 vers 1. Waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Zullen wij gemeente samen de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zetten gemeente ons samen zijn voor door met elkaar te zingen uit Psalm 34 van vers 1. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Wat er verder volgt op Psalm 34, van het eerste vers.
MUZIEK
Gemeente, wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren ook naar de samenvatting van de wet, zoals ons de Heer Jezus die geschonken heeft. Daarna zullen we zingen met elkaar uit Psalm 99, het zesde vers. 99 vers 6. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Wat er verder volgt in Psalm 99 daarvan, vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, nog enkele afbeelding van me boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de Heer Jezus heeft deze wet zelf volkomen vervuld op de laatste titel en jota toe. Hij heeft hem ook voor ons samengevat met deze woorden. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen wij gemeente de Heer Willems en zegenen over deze dienst. In de voorbeden wil ik ook bidden en danken. Danken met mevrouw Joke Koppen, omdat de heupoperatie is geslaagd. Dus ook weer thuis mag zijn en zelfs in de kerk mag wezen. Wil ik bidden voor de heer Adriaans, die aanstaande vrijdag een staaroperatie ondergaat. We samen, mevrouw Joke Koppen, die weer thuis mag zijn. En wil ik bidden voor de heer Adriaans, die aanstaande vrijdag een staaroperatie zal ondergaan. Dat we samen de heren danken en ook bidden. Heere, trouwe God in de hemel, u die het waard bent om geloofd en geprezen te worden, die ons deze morgen als gemeente samenbrengt hier in uw huis onder uw woord. U die ons keer op keer in het woord opzoekt. U, Heer, bent de God van zaligheid. En dat in de Zoon van uw liefde, in hem die naar deze wereld kwam om zondaren te zoeken en te redden en zalig te maken. En bent u goed voor ons mensen die ons niet overlaat aan onszelf, aan de keuze van ons hart. Als wij zijn voortgekomen uit het paradijs als zondige mensen die u daar verlaten hebben. Maar keer op keer met het woord van de genade komt u tot ons. Ook deze morgen mogen we als gemeente samen zijn hier in uw huis onder het geklank van het evangelie. U bent u goed voor ons, dat wij uw woord mogen hebben. We hebben samen van gezongen uit Psalm 99, hoor je eens, uit uw heiligdom Israël, uw wet geschonken hebt. Wat zouden wij moeten zonder uw woord? Dat geldt voor hen toen en dat geldt ook voor ons nu nog. U zonder uw woord zouden moeten rondtasten als een blinde in de duisternis. En zelf moeten bedenken, wij zouden moeten leven. Wij zouden gedachten moeten hebben van verlossing. Maar de welzelfverlossing. Want dat ondergedachte, dat wonderlijke dat u zelf daarvoor instaat. Dat u uw zoon gaf in deze wereld om zondaar te redden. Dat hij daar alles voor heeft overgehad. Dat kunnen wij nooit bedenken. Daarvoor hebben wij uw openbaring nodig. Heer, geef zo deze morgen uw zegen. Dat het woord in ons hart en kracht mag doen. Als wij samen de schriften mogen openen. Die mogen lezen met elkaar. Je wilt daar zelf in meekomen. En met uw geest het woord binnenbrengen in ons hart. Dat daar mag zijn tot een groot wonder voor ons. Dat u zo'n zondig mensenkind opzoekt. Met woorden van genade en van vergeving en van eeuwig leven. In hem en uw zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die de zijn heeft lief gehad tot het einde. Daar waar hij een kruis heeft gehangen voor onze zonde en schuld. Waar hij alles heeft volbracht. En daarom kunnen mensen behouden worden uit pure genade. Niet uit de werken van de wet, waar we zelf toe geneigd zijn, maar uit genade alleen. En we zo bidden, geef dat wij genade mogen kennen. Want wij zitten zo gauw zelf tussen. Wij menen inderdaad dat we zelf er iets aan moeten toevoegen. Maar dat alles is bij u. En dat wij van onszelf niets hoeven. Want u alles geeft om niet, Heer, dat. Niet dat wij dan niet gaan beseffen dat wij zondaar zijn voor u. En ook niet dat wij niet voortaan in heilig leven zouden willen wandelen, zeker wel. Maar niet om ermee iets aan te brengen. Want zijn werk is voldoende. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Heer, help ons deze morgen in het spreken. In het luisteren geeft dat zo samen uit uw hand een goede dienst mogen krijgen. Ons helpen, ook in het zingen, in het geven onze gaven, het bespelen van het orgel. Het wacht alles op u. En we bidden u, geef het, zowel hier in de kerk als thuis, als we daar mogen meeluisteren en goed samen zijn. Dat de schriften mogen opengaan voor het woord, voor het hart. En dat het hart mag opengaan voor uw woord. Heer, zet het samen bij u neer. Ontferm u naar de rijkdom van uw genade over zondige, schuldige mensen. Besef als zij voor uw wet worden gedaagd, dat ze daarvoor Dat is dan in zichzelf geen reden om voor u te kunnen verschijnen. Ik bedoel het uit genade. We bidden voor elkaar. Moet dankbaarheid zijn met mevrouw Joker Koppen, die deze week een operatie moest ondergaan. Nieuwe heup heeft gekregen, het mocht alles goed verlopen. En wij danken u ervoor dat ook zij weer thuis mag zijn. Dat ik verder help en revalideren. We daarin uw zegen schenken. En alles geven wat ze nodig heeft om ook weer goed op de been te mogen komen. Ik dank u voor de middelen die mogen zijn vandaag de dag. Dat het mogelijk is nu. En anders zouden mensen zoveel pijn moeten lijden telkens weer. De rest van hun leven. Maar nu mogen ze ook een goede middelen zijn. En we danken voor ook die dingen die mogen wezen in het medische circuit. In medische gezondheid, in de gezondheidszorg. En wil ik bidden voor heer Adriaanse die deze week aanstaande vrijdag een staaroperatie moet ondergaan. Ook met hem zijn. Geef dat ook die operatie goed mag verlopen. En dat ik hij helder zicht mag ontvangen. Je gaat met hem mee en dan geef ik hem uw zegen. U draagt in ieder van ons aan u op. U kent ons allen. In de dingen van ons leven. Van moeite en van zorg. Van strijd. Van ziekte. Van rouw. Van andere problemen die kunnen wezen. Heer, u weet alle dingen. En we lezen samen bij u neer. Heer, ontferm u. Ook in de moeite van ons bestaan. Even uw zegen. Ook als we met vakantie mochten zijn of nog zijn of zijn geweest. Dat ook weer goed mag zijn, weer thuis te zijn hier in Schiedam of waar we ook vandaan komen uit de omgeving. De nieuwe krachten moet mogen hebben, wat werkt dat ook weer, wacht straks. Heer, met hen die nog hier niet zijn, die nog weg zijn. Dat u ze beveiligen en bewaren. En ook weer op uw tijd weer terugbrengen hier op een eigen woonplaats. En u binnen het werk in de gemeente, dat zegenen. Ook in deze zomerperiode, als er wat meer tot rust komt. Maar het woord mag doorgaan. En dat ook dat mag doen nog in de bediening van het woord. Zondag en zondag. Ook vanmiddag weer. En u het zegenen. Ook deze gemeente bouwen. Het allerheiligst geloof. In de kennis van Christus. En wil u bidden voor uw kerk. Over de rond van deze aarde. Ontferm u over haar. In moeite. In strijd. Deze week weer problemen in Egypte. Als het gaat over vervolging en verdrukking. We daar nog zijn. We daar uw kerk bewaren. En als het even nodig is. Wil u bidden voor het werk van de zending. De evangelisatiearbeid. Ook vanuit deze uw gemeente. Ook hier in deze omgeving. En dat zegenen. En ook mensen trekken tot u. Dat het heil dat er is in Christus. Heer, zet dit alles deze morgen bij u neer. Als wij nu samen de Bijbel zullen openen. En die lezen elkaar. Ga ons dan daarin zelf voor. En schenk ons uw genade. Uw zegen. Niet om ons. Maar om hem. Die zit aan uw rechterhand. En die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Schriftlezen kunt de gemeente vinden deze morgen. In Exodus 13 lezen we van vers 17 tot en met 22. Exodus 13 vanaf vers 17 tot vers 22. Het woord van de Heere luidt als volgt in Exodus 13, vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van de oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om. Langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee, in slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien. En dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken ze op uit Sukkot en sloegen een kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkolom om de weg te wijzen en 's nachts in een vuurkolom om een licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Dat zal een schrift lezen. We willen samen dit gedeelte overdenken vanmorgen. Dit is met de omweg die Israël moet nemen. Een omweg. Dat is het thema van de preek. We hebben twee aandachtspunten voor de preek. Een omweg die voert door de woestijn. Maar die gaat gemeente wel. Dat is het tweede punt. Onder geleide van de Heere. Een omweg door de woestijn. Maar onder geleide van de Heere. We willen samen deze morgen bij stilstaan. U mag gemeente uw gaven geven voor de dienst van de Heer. Van harte bij u en bij jou aanbevolen. Hij zegen u met uw gaven. En dan gaan we ook zingen met elkaar uit Psalm 105, van vers 20, vers 21 en 23. 105, 20, 21 en 23. Gemeente, moet dat iets heel bijzonders zijn geweest als je dan zoveel jaren als volk daar in de slavernij van Egypte hebt gezeten. Je wordt dan bevrijd en verlost en je kunt op weg naar je eigen beloofde land Canaan. Land vloeiend van melk en van honing. Eigen land waar iedereen eigen akker zal krijgen. Niet meer de zweepslagen van de Egyptenaren over de rug heen. Maar zelf mogen werken voor eigen levensonderhoud. Met een vrij volk dat ook de Heer in vrijheid zou mogen dienen. Met vreugde en met dankbaarheid. Wat zou het geweest zijn om zo te mogen weggaan uit Egypteland? Het is niet zo ver naar Canaan. Een dag of 5, 6 lopen. En die wel een stuk natuurlijk. Zeker voor de wat zwakkere in de groep. Maar goed, als we elkaar een beetje helpen, dan lukt het wel. Zo langs de kustvlakte, zeg maar, over de Gazastrook, wat nu de Gazastrook is, richting Canaan. Alleen, dan gebeurt er iets onverwachts. Dan gaat de Heer met hen in één keer een andere weg. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Niet noordoostelijk moesten ze lopen, maar de andere kant op, naar het zuidoosten, via de woestijn. Een eind om. Verder, veel verder dan ze gedacht hadden. Er staat dat ze uit Sukkot reisden zich, een kamp op zoek van Etam. Aan de rand van de woestijn, hoe die route precies is geweest, daar kun je niet meer nagaan vandaag de dag. Maar in elk geval, het was wel een omweg die ze moesten lopen. Het was niet korter. En er staat erbij, God leidde hen. Dus, het was geen vergissing van Mozes en van Aaron, die de weg niet goed kenden. Nee, de Heere doet het. En van hem hoeft niemand te bedenken dat hij zich vergissen zou uiteraard, dat hij in de war is. Hij leidde hen van de weg van de Schelfzee. Van de woestijn van de Schelfzee. De mensen zullen een wenkbrauwen gefronst hebben misschien wel, denk ik. Er zal misschien wel een beetje gemompel zijn geweest. Van, gaat dit wel goed? Klopt dit wel? Dit is toch de verkeerde kant op zo? Maar gemeente, Mozes was vast besloten. Hierheen moeten wij gaan van de Heere. Waarom moet dat? Is dat men te plagen misschien? Nee, de Heer heeft daar een heel goede reden voor. God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van de oorlog en wil naar Egypte terugkeren. Het gaat er hem dus om dat daar mensen wonen die misschien dat volk zullen aanvallen. Dan is deze weg, deze omweg ervoor om dat te voorkomen, zodat ze niet straks uit angst weer terug zullen gaan naar Egypte. De Israëlietengemeente was een volk wat altijd alleen maar gewerkt had in slavendienst. Hard moest werken. En gevechtstraining hadden ze uiteraard nooit gehad. Om ze tegen vijanden te kunnen verdedigen, daar waren ze helemaal niet toe in staat. De farao paste op om soldaten van hen te maken. En als er aanvallers komen, zo snel nadat ze uit Egypte zijn verlost, zouden zij misschien berouw krijgen en terug willen gaan naar Egypte. En daarom zorgt de Heer voor een langere, maar wel veiligere, veel veiligere weg naar het beloofde land. De mensen hebben dat ongetwijfeld niet begrepen. Ze zullen een vraag hebben gehad. En toch was dit de beste weg. En achteraf hebben zij begrepen. Zouden zij het gaan verstaan waarom dit zo heeft moeten zijn? U zou kunnen zeggen, of jij, maar kon dan de Heer in zijn almacht niet ervoor zorgen dat er geen vijanden waren? Of kon hij niet gewoon hen de overwinning geven? Ja, dat kon de Heer, natuurlijk. Zeker, daar is hij toe in staat, absoluut. Maar 3 dingen wil ik ervan zeggen. Het is iets wat we moeilijk kunnen begrijpen, maar de Heer gaat hierin op een heel menselijke manier te werk. Niet door een bovennatuurlijk machtig ingrijpen. En zeker had hij kunnen doen, de overwinning geven, destijds het hele volk in één keer zomaar vanuit Egypte overplaatsen naar Canaan. Maar dat deed hij niet. Dat kon hij. Maar hij doet het anders, namelijk in de middelijke weg, zou ik zeggen. Loop maar om het gevaar heen. Dat heeft ons gemeente iets te zeggen over voorzichtig zijn en het gevaar niet op te zoeken. En neem geen onnodige risico's waarvoor je vervolgens, als je nood zou komen, de Heer zou moeten aanroepen om hulp. Wij moeten gemeente gewoon, zeg maar, ons verstand gebruiken en nadenken over de dingen die we doen en die we laten. En niet in roekeloosheid leven. En dan de Heer moeten bidden om hulp. Dat zou ongerijmd zijn, zeg maar. Dat is de eerste. Nu gemeente het tweede. Als wij in de tekst kijken, dan staat er niet dat de Israëlieten ook een stukje uitleg hebben gekregen over de Filistijnen. Dat Mozes moest zeggen, mensen, zus en zo, daar wonen de Filistijnen. Als wij er doorheen trekken, dan dreigt er gevaar met de vrouwen, met de kinderen, met het vee en noem alles maar op. Nee, er staat in vers 17, God zei, anders zal het volk het berouwen. God zei, God gemeente zei het bij zichzelf. En ons vers is nu een stukje uitleg voor latere lezers van deze geschiedenis, maar niet voor Israël toen in die tijd nog. Zij merkten alleen dat ze andere kant op moesten gaan. Maar waarom kregen zij op dat moment niet te horen? Pas de latere lezers, ook zoals wij, die kwamen het waarom te weten. In de tussen moesten zij, zonder de reden te kennen, gelovig de Heere achterna gaan en hem op zijn woord vertrouwen. Dat is weet iets wat je in de Bijbel vaak tegenkomt, toch? De Heer beproeft zijn volk om te zien of ze hem vertrouwen. Op deze manier leert hij zijn volk in de woestijn, in het geloof, dat hij ook inderdaad echt betrouwbaar is. Doordat ze gaan ondervinden in de gang van het leven dat hij hen altijd helpt. De Heer geloven op zijn woord en belofte en later gezien, hij heeft alles goed gemaakt. Misschien dat u of jij dat wel herkent. Dat u zegt, eens was er een diepe, wonderlijke vreugde in mijn hart. Ik mag weten van de genade van de Heer. Het woord dat zondags voor me openging en wat in mijn hart weerklank vond en waar ik niet meer onderuit kon. Ik ging voelen en last krijgen van mijn zonden. Ik ging beseffen van de slavernij van de Satan. En toen mocht ik geloven dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde betaald had. En dat ik genade mocht ontvangen door het geloof alleen. Het grootste geschenk dat een mens ooit maar in zijn of haar leven kan krijgen. Nou, dat moment of die tijd in uw leven of jouw leven, dat vergeet je uiteraard nooit meer. Zo rijk, zo heerlijk. Het voelt alsof je bijna in de hemel bent. Maar misschien ging de Heer toen wel met u of met jou een andere weg door het leven. Een woestijnweg. Voor een oosterling was de woestijn een bedreigende plaats. Het was er dor en droog. Het is een verlaten en eenzaam. Een plaats waar een mens groot gevaar loopt. Woestijn wordt ook gezien als de woonplaats van de draken en van de duivels. En wie gaat nu vrijwillig, zonder noodzaak, door de woestijn heen? En toch moest dat. Misschien u of jij ook wel. Als leven anders verloopt dan gedacht had en verwacht had. Een jongere die misschien zo zijn best had gedaan om een examen te behalen. Dat lukte niet. Het ging niet. En je moet een jaar over doen. Of misschien stoppen. Een opleiding. Een tegenslag. Als mensen ziek worden. En er andere grote zorgen komen. Waar je nooit op had gerekend in het leven. Maar het gebeurt wel. Als het misschien zelfs het leven mee gemoeid is. Dat kan ook. Als er rouw is. En gemis. En de bronvragen zich alleen maar opstapelen. Op elkaar. Heren. Waarom? Heer, waarom nou? Raadsels van het leven. Dingen die je niet gedacht had. Toen je tot geloof kwam. Dingen die ook het geestelijk zo donker kunnen maken. En dat van de aanvankelijke blijdschap van het geloof misschien maar heel weinig weer over is. In gemeente Exodus 13 lezen wij dat het was om de strijd in het gebied van de Filistijnen. Er was dus een heel goede reden voor. Maar pas achteraf kwam ik dat te weten. Wij lezen het misschien ook in dit gedeelte in omstandigheden van onze zorgen. Of van levensleiding. Die we niet kunnen begrijpen. Lezen wij dit ook. Omwegen. Woestijnwegen. Zouden wij niet hieruit op kunnen maken dat wij de redenen misschien niet kennen, maar dat ze gemeente wel zijn. En dat de Heer ons vandaag vraagt, en vertrouw mij nu toch maar. Ook als we nu samen door de woestijn gaan, samen, daar kom ik zo op terug. Vertrouw mij toch maar. Waag het er maar op met mij. En later zul je het verstaan. Ik heb er een zeer wijze bedoeling mee. Waar je later achter zult komen. Een beproeving om van de Heer te verwachten. En met hem en gemeente niet beschaamd uit te komen. Er is nog een derde reden van de omweg die ik wil noemen. Israël kwam net uit Egypte. Wat wisten zij van de Heer nog? Ze hebben daar geleefd als slaven van de Egyptenaren. Ik denk niet dat ze daar godsdienstig onderwijs gekregen hebben. Vast niet. Wat ze van de Heer wisten was alleen maar van Mozes, van Aaron. En van die 10 plagen. En verder nog zo weinig. Misschien wat van Abraham nog en van Jacob en Isaac. Maar toch allemaal gemeten heel beperkt. Diepgaande kennis van de Heer als een redder en verlosser konden zij nog niet hebben. Maar dat ging veranderen. Want in de woestijn kwamen ze bij de Sinai. Daar hoorden zij de geboden van de Heere. Daar werd ook de offerdienst in de tabernakel ingesteld. De dienst van de verzoening met God door de offers. Voor zondige mensen is het dan genade. In de woestijn kregen zij te eten het manna uit de hemel. Er was water uit de steenrots. Er waren ook tijden waarin het volk mopperde, murmureerde. En dat de Heer hen ook strafte. En toch was hij ook altijd weer genadig. Ik wil mijn gemeente zeggen dat door die omgang met de Heer in de woestijnreis zijn ze hem ook meer en meer gaan kennen. In de woestijn openbaarde de Heer zich meer en meer aan zijn volk. Als hij hen rechtstreeks naar Kanaan had gebracht, hadden ze al die dingen niet meegemaakt en waren zij misschien uiteindelijk wel net als andere heidenvolken daar in de omgeving geworden. Maar door zijn openbaring werden zij echt zijn volk, zoals andere volken dat niet waren die de Heer niet kenden. En gemeente, dat kan in ons leven ook zo zijn. In dagen van moeite, van strijd. Als je toch leeft met de Heer, dat je nou ook in die dagen meer en meer gaat kennen. Wie is God eigenlijk? En hoe gaat hij met mensen om? Als wij door het omgang met elkaar leren kennen, elkaars karakter, zo is het ook met omgang in het geloof met de Heer. De levende geloofsomgang met de Heer, erin leren kennen. Weet die gemeente, tijden van zorg, van moeite, kunnen er aan meewerken dat je juist daardoor diepere kennis van de Heer mag ontvangen. Als God die helpt in nood. Als heiland. Als verlosser. Wij zeggen wel eens, in de nood leer je vrienden kennen. Nou gemeente, zeker deze vriend. In de nood leer je hem kennen. Er kunnen vragen zijn. Kwellende vragen zijn. U heeft ze. Jij hebt ze, wellicht. Ik heb ze, gemeente, ook. En toch mogen we zeggen tegen elkaar, elkaar bemoedigen, er staat onze sterke held in zijn. En dan mogen we ook ervaren dat we met hem niet en nooit beschaamd uitkomen. Dat is niet alleen met verstand dan gezegd, maar gemeente ook ja, door de ervaring van het leven met je hart. Als die het resoneren, wie hij is. Ervaringskennis, als we schuilen mogen bij de Heer, als we levenslessen leren en vandaan oefeningen in het geloof. Omwegen. Daarom die uitleg in vers 18 voor latere lezers. Weet ook voor ons, als ik je uitleg, met onbegrepen wegen, het raadsel van bestaan om toch de Heer te vertrouwen. Hij vraagt ons gemeente om het nochtans van het geloof, om het zo te zeggen. Nu ga ik naar het tweede punt van de preek. Want die weg door de woestijn heen hoeft gemeente gelukkig niet alleen gemaakt te worden. Die gaat onder geleide. De weg gaat onder geleide. Want je zou jezelf kunnen afvragen, hoe wisten zij welke weg ze dan door de woestijn heen moesten gaan? Nou, dat staat in vers 21. En de Heere trok voor hun aangezicht overdag in een wolkolom, dat hij leidde de weg en in de nacht in een vuurkolom, dat hij een lichtte om verder te gaan, dag en nacht. Nou, daar lopen ze door de woestijn. Vers 18 laat zien dat ze dat ook ordelijk deden. Het was geen chaotische vlucht, maar een beheerste situatie. Ze gaan in slagorde. Waarschijnlijk 5 maal naast elkaar en zo'n rij achter elkaar. Op reis naar het beloofde land. Dus geen losse individuen, maar een geheel. He, een volk zou je moeten zeggen, denk hier. Zoals ook wij gemeente in de kerk geen losse mensen zijn die ieder voor zich in de kerk komen voor hun eigen ziel en zaligheid. Nee, we zijn ook met elkaar gemeente. We horen bij elkaar. Elkaar geschonken, samen een eenheid als het goed is. Zo'n opmerking over ja, orde, over slagorde. Dat heeft gemeente ook wel best iets in zich. Meer dan je zo op het eerste gezicht zou denken. De eenheid van het volk wordt ermee benadrukt. Ze hebben bij zich het kistje met de beenderen van Jozef. Onderkoning voorheen. Die moest ook mee. Om straks in Kanaan begraven te worden. Geen piramide voor Jozef in Egypte, maar een graf in het beloofde land voor Jozef. In het geloof heeft hij 4 eeuwen terug dat geboden. En ook al was het inmiddels al zo lang geleden, toch hebben ze eraan gedacht om het mee te nemen. En dan staat er dus ook wat over die wolkolom en die vuurkolom. En die maken duidelijk dat de Heer met zijn volk meetrekt de woestijn in. Ze hoeven niet alleen. Hij gaat mee. En hij gaat zelfs voorop. Hij trekt overdag in een wolkolom voor zijn volk uit. Een heel grote wolk die heel hoog in de lucht reikt. Opgestapeld. Dat iedereen hem zien kan. Die torent uit boven het volk. Voor elk is die waarneembaar. En ze kunnen ook in de schaduw van de wolk lopen. En als het 's avonds donker wordt, verandert die kolom in een vuurkolom die licht geeft in de donkerte van de nacht van de woestijn. En zo kunnen ze veilig voortgaan achter die wolkolom aan. Overdag en 's nachts wordt door de Heer veilig geleid. Het schijnt zo te zijn dat als er vroeger handelskaravanen door de woestijn trokken, dat er dan voorop iemand liep met een ijzeren pot of een korf. En daarin werd vuur gestookt. De rook ervan steeg op naar de hemel. En dan kon zo'n caravan, die wel eens een keer een beetje uit elkaar kwam, toch een beetje bijhouden waar ze naar voren stuurden. En dan ja, achter hem aangaan. En 's nachts was er licht van. Nou, dat dus, die gedachte. Maar gemeente ook meer. Ook veel meer. Niet iets van mensen, maar van de Heer. Het is iets bovennatuurlijks geweest. Het was een wonder dat de Heer gaf, waarmee het duidelijk maakte dat hij met zijn volk meeging. Dat hij bij zijn volk was. De Heer. De Heer is erbij. Hij gaat voorop. Hij gaat voor hen uit. En het volk hoeft alleen maar te volgen. Het is weliswaar een omweg. Maar gemeente, oh wat groot rijk dat de Heer nou zelf met hem meegaat. God gaat met zijn volk mee. Een paar dingen over die wolkolom en vuurkolom. Straks staan ze bij de Rode Zee. Voor in het water. Links en rechts de bergen. En achter hen de Egyptenaren die proberen hen terug te halen. Het gevaar dat dreigt. En dan treedt de engel van de Heer naar achteren. Achter het volk, tussen het volk en de Egyptenaren in. En de wolkolom doet het ook. Daarmee is er licht voor Israël, duisternis voor de Egyptenaren, bescherming, beveiliging door God zelf van zijn volk. Wanneer later Mozes op de berg Sinai gaat, dat God klimt om daar de wet te ontvangen, de wet van de 10 geboden, dan bevindt zich op die berg ook weer de wolk. De heerlijkheid van de Heer is daar. Dat wil zeggen de Heer zelf dus. Zijn heerlijkheid, zijn kaboot, dat is hij zelf. Als op bevel van de Heer de tabernakel is gemaakt, dan komt op een gegeven moment de wolk over de tabernakel heen. Dan neemt ook dan de heerlijkheid van de Heer intrek in de tabernakel. God bij zijn volk. Hij leidt dus niet alleen zijn volk. Hij zegt niet alleen waar ze heen moeten, maar hij schenkt ook zijn gemeenschap. Die wolkgemeente staat voor God zelf. Die wolk zegt, ik ben bij u. Ik de Heer, hoogst persoonlijk. Ik ben met u. God is bij zijn volk. We maken gemeente een stap naar het Nieuwe Testament. Want dat God bij zijn volk wilde zijn, dat werd later volle werkelijkheid. God bij zijn volk, toen Heer Jezus de hoge hemel verlaten heeft en op aarde is gekomen. Hij werd mens. De heerlijkheid van God gemeente werd vlees. Geboren in de stal van Bethlehem. En we kennen allemaal een van zijn namen. Immanuel. God met ons. De heerlijkheid, de tegenwoordigheid van God, zijn aanwezigheid gemeente bij ons mensen, die is er. Die is er in Christus. Ik denk dat we voluit die lijn kunnen trekken vanmorgen. Hij die naar deze wereld kwam, waarom? Om te redden, om te verlossen, om zalig te maken uit het diensthuis van de wet. Om te bevrijden de slavernij van de zonde, gered uit de macht van de Satan, zijn volk te brengen naar het beloofde hemelse Kanaan. Niet het aardse, maar het hemelse Kanaan daarboven, waar hij eens de tranen van de ogen afwissen zal. En hoe doet hij dat? Ook met een omweg. Niet rechtstreeks, maar hij gaat door lijden heen tot heerlijkheid. Zijn weg naar het vaderhuis met de vele woningen loopt over Golgotha heen. Over het kruis. Een omweg. Ook voor hem om juist op deze wijze de strijd aan te moeten binden. Hij ontliep de strijd niet. Juist niet. Aan het kruis is hij de strijd aangegaan met de vorst der duisternis. Door zijn lijden en door zijn sterven heeft hij de Satan beslissend verslagen. Heeft hij gemeente verzoening gedaan voor onze zonden. Wat een wonder Christus in de wereld. Voor ons. Zondaar zijn wij. Wij. U. Jij. Ik meten we allemaal. Niemand uitgezonderd. Door de zondeval eens. Die zo verwoestend heeft gewerkt in het leven van leven mensen. Mooie van de Heer hebben wij gemeente zelf kapot gemaakt. En daardoor kwamen wij in diensthuis. In de slavernij van de vorst der duisternis. Van de zonde en van de dood. Met de gebrokenheid van het leven. Kent veel vragen. Wezenlijke vragen die niet weggestopt mogen worden. Maar Da Costa, hij dichtte ooit. Op de bodem aller vragen ligt des werelds zonder schuld. De bodem aller vragen ligt des werelds zonder schuld. En dat is gemeente wel waar. Wij, laten we eerlijk zijn, wij zijn geen onbeschreven bladen. Maar we zijn mensen die zondig en verkeerd zijn. We kunnen gemeente vragen hebben tot levensleiding. Die we niet kunnen beantwoorden. Dat is zo. Ik heb ze, u heeft ze, jij hebt ze. Die allemaal. Maar dit gemeente is ook waar. Dat wij zondaar zijn. En wat gemeente ook waar is. Is dat zijn kruis in deze wereld gestaan heeft. Dat hij verzoening gedaan heeft voor de zonde. Hoe zou de gemeente ooit naar mij om kunnen kijken als mens. Buiten dat kruis van Christus om. Als hij niet de straf draagt die ons de vrede aanbrengt, hebben wij alleen maar Gods toorn te duchten. Wij gemeente wel eens leren bidden. Leren belijden voor hem. O God, wees mij zondaar, mij zondares genadig. Weet de gemeente omwegen in het leven. Kunnen misschien ook wel eens zijn om ons deze dingen te leren. Wie God voor ons wil zijn. In Christus. In zijn genade. In zijn liefde. In zijn trouw. Voor een mens die het niet verdiend heeft. En toch wil hij het zijn. En dan kan het te midden van de nood ook de verontmoediging zijn. Dat je zegt, Heer, ik begrijp veel dingen niet, maar ik ben ook een zondig mens. En dat ik toch mag geloven, maar u, Heer, bent goed. U bent betrouwbaar. Op u kan ik aan. Er is een heiland vol barmhartigheid, ook voor mij is hij het woord aangewezen. En door de nood heen, met uitreddingen en beproevingen, zal hij me toch binnenbrengen in het hemels Kanaan. Ik weet, dat doet hij. Dat doet hij vast. Dat weet ik zeker. Hij. En dan mag de zorg van de Heere in de wolkenlom door de woestijn van het leven heen ons met ook zeggen dat hij nog altijd dezelfde is. Toen op die manier, anders dan nu, met de gemeente toch ook wel weer voorafgebeeld het heil dat er is in Christus. God met ons. Immanuel. Jezus Christus. En hoe onze weg ook gaan zal, maar ik weet, hij zal alles in orde maken. Door de diepte heen misschien, maar hij heeft daarvoor zijn werk volbracht. Om mij ook door lijden heen te brengen in de heerlijkheid. Ik hoef alleen maar achter hem aan te gaan. Achter de meester aan te gaan. Hij zal me thuis brengen. In het hemels Kanaan. Mijn dat dag dan mag bemoedigen en vertroosten. Ook in het lijden dat er zijn kan. U zou misschien willen weten. Hoe leidt de Heere dan nu? Hoe doet hij dat dan nu? Toen met de wolkolom en de vuurkolom. Die is nu niet meer. Hoe gaat het nu dan? Hoe verloopt Gods openbaring nu vandaag de dag? Ach, gemeente, dat is dus de middel van het woord. Hij leidt ons door zijn woord en door zijn geest. Psalm 119 zingt: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, zeg maar, als een zaklamp die je voor je uit kunt laten schijnen, waar je heen moet gaan. Dat het woord voor ons. Dus, in levensvragen, wat wij gemeente leren, het woord ter hand te nemen. In de Bijbel antwoorden te zoeken. En dan geeft de Heer wel eens een tekst. Die je bemoedigen kan. Waar je mee verder kunt. Door de woestijn heen. Naar het beloofde land. Als hij zegt. Ik ben met u. Alom waar je heen gaat. Ontzet u niet. En verschrik u niet. Of als hij zegt. In het volgende hoofdstuk. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Of het Jezus zegt. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Ik doe dat. Of als hij gemeente zegt. Ik ben gekomen te zoeken. En zalig te maken dat verloren is. Zoeken. Actief zoeken. Verloren mensen. Maar dat mogen wij zoeken en vinden. In het woord. De wolkolom. En de vuurkolom. Zijn gemeente nu. Dat het woord ons onderwijst. Dat de Bijbel getuigt over Christus. En de hoop die het woord ons in hem schenkt. Over zijn nabijheid. Zoals het gaat in mijn leven. Zo begrijp ik het zoveel dingen wellicht niet. Maar dan geloof ik toch dat het goed gaat. Want hij is voor mij voorgegaan. Door lijden heen tot heerlijkheid. En eens dat hij mij bij zich nemen heerlijkheid. Met nogthans van het geloof voelt zich daar veilig bij. En eens zullen de ogen worden geopend, worden de raadselen beantwoord. En zullen wij begrijpen en zeggen, oh, dus zo zat het in elkaar. Dus daarom was het. De wijsheid van de Heere, die voor mij alle dingen goed heeft gemaakt. Nu zie ik dat hij zich niet heeft vergist in mijn leven. Meende dat. De vraag is dus vanmorgen. Gaan wij gemeente achter Christus aan? Volgen we hem zonder vragen? Doen we dat? Met een raadsel van leven wellicht. Met een toch dat je zegt. Maar met hem waag ik het. Ik heb het niet verdiend. Maar geloof dat het met hem kan. Ik ga achter hem aan. Die vraag. Een vraag die gemeente gesteld moet worden. Want, dat is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Paulus schrijft in 1 Korinther 10 over Israël in de woestijn. Dat wel het hele volk het voorrecht had om onder de wolk te zijn. Een bijzonder privilege. Maar hij legt er ook de vinger bij dat Israël tijdens de woestijnreis ook nog eens liep te murmureren. Te mopperen, te klagen, op en over God. En daar zegt Paulus en gemeente bij, daarom heeft God in het meerderdeel van hen geen welgevallen gehad. De meeste van hen konden uiteindelijk toch niet binnengaan in Canaan en zijn gestorven in de woestijn. U kent de gemeente geschiedenis wel, neem ik aan. Paulus gaat dan verder. En deze dingen zijn geschied, ons tot voorbeelden, dat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, lijkt als zij lust gehad hebben. Onderscheid dat er was in Israël. Voor Paulus is het gemeente niet ondenkbaar dat er in de gemeente van Korinthe ook zo'n verschil bestaat. Wel lid van de kerk, van de gemeente, maar toch uiteindelijk niet echt achter Christus aan. En dat gemeente kan bij ons ook natuurlijk. Ook voor ons is het ondenkbaar dat wij van de kerk komen. Misschien zelfs een kansel beklimmen. Hè? Ik pas het op mezelf toe. En toch gemeente volharden in ongeloof. Dat geeft vanmorgen spanning aan de woordverkondiging. Moet gemeente gezegd worden. Dat het kan. Dat je wel hier bent, maar toch uiteindelijk gemeente niet achter Christus aangaat. Dit is allemaal geen automatisme. Met daarom de vraag, volgen wij? Zonder vragen. in de geloofsgehoorzaamheid. Omwegen, ze zijn raadselachtig. Ze beproeven ons. Waarmee dan leren wij door alles heen, leren volgen, in die weg ook hem kennen en vertrouwen. Leren wij gemeente achter Emmanuel aangaan, achter Jezus aangaan, die voor onze zonde betaald heeft, onszelf verloochenen, een kruis op ons nemen, hem te volgen, bevrijd uit het slavenhuis, van de zonde en van de dood, en gemeente weg te gaan naar het hemelskanaal naar boven. En dan wel eens arriveren, eens in het beloofde land. Land vloeit van melk en van honing. Met eens daar zijn we alle vragen zullen worden opgelost. En we ons eeuwig mogen verblijden in zijn zalige gemeente. Gaat u achter Jezus aan. Amen. We willen met elkaar zingen op Psalm 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden van degene die me hulp biedt. Ik zal gered uit zwaarigheden. Mijn lust en mijn hateren zien is beter als een redding wensen te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouwt mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. 118, vers 4 zullen we samen zingen. Maar we weten samen de Heere danken en ook bidden. Heer, wij danken u voor het woord dat vanmorgen mocht uitgaan. U bepaalde ons bij Israël. Dat uit de slavernij werd uitgevoerd. U bevrijdde hen. Maar u ging wel een omweg met dat volk. Door de woestijn heen. En daar hebben zij heel veel van u kunnen leren. Al die jaren. Het was met een goede reden. Om te beveiligen voor de Filistijnen. In zuidoosten van Canaan. Zuidwesten van Canaan. Maar niet te laten teruggaan naar Egypte weer vanuit angst. U hebt met de gang die u maakt met ons leven ook altijd een wijze bedoeling. En wijze vaak kunnen niet begrijpen. Er is soms ook een raadsel liggen. En mogen leren deze morgen dat we u kunnen vertrouwen. U Heere, doet het nooit verkeerd. Ook al begrijpen wij veel dingen niet. Maar wie u verwacht, die zal niet beschaamd worden. U Heere die ongedachte, onverwachte wegen gaat. Ook met de Zoon van uw liefde. Met hem. Die de weg ging door lijden heen tot heerlijkheid. Israël ging door de woestijn. Daar gaf u uw wet aan hen. Daar was ook de tabernakel. De dienst aan de verzoening. Door die omweg heen. Hij ook. Die zijn leven gaf. Aan het kruis op Golgotha. Voor al zijn zonden. Wij met onze levens vragen. Deze gebroken werkelijkheid. Waarvan toch geldt dat wij zondaar zijn. Hoe dan ook. Dat lost niet alle vragen op. Dat niet, maar maakt er wel deel van uit. Dat wel. Want dan mogen we zien op het kruis van Christus. Dat hij zijn leven gaf voor zondige mensen. Dat in hem werkelijke bevrijding en verlossing te vinden is. Heer, leer ons om hem te volgen. In het geloof. In het vertrouwen dat hij doet. Dat is goed. Dat hij mij brengt eens. Het beloofde land erboven. In het vaderhuis. Met de vele woningen. Waar hij de tranen van de ogen afwissen zal. Waar u, Heere, alles in alle wezelt. God zal daar met zijn volk zijn. Immanuel. Dan in de hemelse heerlijkheid. Blijf vooruitzicht dat mij streelt. Zal het waakt uw lof ontvouwen. Je geeft dat verlangen om bij u te zijn. En ook nu in het leven reizen van u dieren. Er alles heen te verwachten. En dankzij ook ons samen zijn deze morgen dat we met elkaar het woord mochten beluisteren. En met zondigen van ons weg het tekort dat wij van onszelf hebben. Maar zegen het goede. Ga ons mee naar onze huizen. Geef u dat we weer vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Geef onze broer wat hij nodig heeft om het woord te mogen ontvouwen. In de leesdienst. Dat goed mag zijn samen ook dan in uw huis te mogen zijn. En door wat u ook dan tot ons te zeggen hebt. Vergeef ons onze zonden. Ook in deze dienst. En hoor ons gebed. In Jezus naam. Uit genade. Amen. Slot zijn gemeente op Psalm 136, van vers 11, vers 16 en 23. 136, 11, 16 en 23. Gemeente, gaan u alle heen in vrede. Laten wij samen de Heer nog bidden om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.